Wij gaan samen lezen zondag 43 en 44. Het laatste stuk van de 10 geboden. Volgende keer gaan we beginnen met wat heet het gebed des Heren. Vraag 112. Wat wil het 9e gebod? Antwoord dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen, maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toren van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb, eerlijk spreek en getuig en ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Vraag 113. Wat eist het 10e gebod van ons? Antwoord dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God nooit in ons hart mag opkomen, maar dat wij te allen tijden en met ons gehele hart alle zonden haten en alle gerechtigheid liefhebben. Maar, zegt vraag 114, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Antwoord, nee, ook de allerheiligsten hebben, zolang zij in dit leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat God ons de 10 geboden dan zo streng prediken, wanneer toch niemand zich er in dit leven aan kan houden? Antwoord allereerst opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te meer verlangen naar de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus zoeken. Vervolgens opdat we ons zonder ophouden beijveren en God om de genade van de Heilige Geest bidden, dat wij hoe langer hoe meer naar het beeld van God vernieuwd worden, tot wij na dit leven de volkomenheid bereiken die ons in het vooruitzicht is gesteld. We zijn zoals gezegd toegekomen aan de laatste 2 geboden. Zo kort als die vorige waren. Je mag niet doden, je mag geen overspel plegen, je mag niet stelen. Zo kort zou je deze ook kunnen samenvatten, dit 9e gebod. Je mag niet liegen. Hier wordt eigenlijk een speciale vorm van leugen genoemd. Maar de oude rabbijnen zeiden al, de 10 geboden geven allemaal maar een voorbeeld van een heel arsenaal van zonden die er eigenlijk onder begrepen zijn, die je niet mag doen. Het gaat bij het vorige gebod, of beter gezegd het 7e gebod, niet alleen maar om overspel. Het gaat om alle seksuele ontucht. Het gaat bij het 8e gebod niet alleen maar om doden, maar om alle vormen ook van doodsgedachten enzovoort. Dus zo is het hier ook. Een vals getuigenis, dat veronderstelt de situatie dat jij tegen je naaste getuigt voor de rechtbank. En dat je daarbij leugens vertelt over de naaste. Maar zoals de catechismus al aangeeft, dat gaat natuurlijk veel breder. Je mag überhaupt niet liegen. Je mag niemands woorden verdraaien, geen kwaadspreker of lasteraar zijn enzovoort. Dat is eigenlijk wel opvallend hoe vaak dat in de brieven in het Nieuwe Testament voorkomt. Roddel, laster, kwaadsprekerij. Ik dacht, als er in onze gemeenten, die hier van allerlei soort zijn, net zo ernstig werd gedacht over kwaadsprekerij als over ontucht, dan zou het niet langer meer zo zijn dat de tuchtgevallen die wij ons in ons leven kunnen herinneren nagenoeg allemaal over ontucht gingen, dus over seksueel kwaad. Maar dan zouden we in feite hebzucht, hebben we het eerder over gehad, maar ook kwaadsprekerij als net zo ernstig beoordelen. Wij zijn wat dat betreft wel selectief. Misschien is dat ook wel omdat allerlei vormen van ontucht makkelijker te benoemen zijn en makkelijker te veroordelen zijn, terwijl laster, kwaadsprekerij, hebzucht al helemaal moeilijk te beoordelen zijn. Moeilijk om daar een zaak van te maken wat de kerkelijke tucht betreft. Maar in feite is het precies zoals het hier staat, het zijn zeer ernstige zaken. Lasteren is bewust kwaadspreken van iemand. Nou is het onbewust kwaadspreken van iemand natuurlijk ook al erg. En daarom moet je altijd heel goed weten als je wat verkeerds van een ander vertelt, of het wel klopt. En ten tweede, al zou je 100% zeker weten dat het klopt, dan moet je je nog afvragen of je het wel vertellen moet. En als je zeker weet dat de ander er ook al van af weet, dan moet je je ook afvragen, is het zinvol als wij er samen over spreken? Behalve dan als het gaat in de kader van kerkelijke tucht of wat dan ook. En vooral, je moet ook heel goed je eigen hart beoordelen om zeker te weten dat er geen valse motieven een rol spelen. En een van die valse motieven heeft ermee te maken dat je jezelf toch eigenlijk daarmee in een gunstig daglicht stelt. Want de dingen die je bij een ander verwijt, dat zijn de dingen die jij natuurlijk veroordeelt. Terwijl als we goed in de spiegel zouden kijken, dan zouden we misschien moeten zeggen dat een heleboel van die dingen die wij veroordelen in een ander ook bij onszelf net zo gevonden worden. Misschien heb ik het wel eens gezegd, maar ik las ooit van Johann Wolfgang von Goethe, de grootste Duitse dichter, die totaal geen gelovige man was, maar wel dat hij deze diepe wijsheid uitsprak. Er is geen kwaad in de wereld, geen zonde in de wereld, waarvan ik de kiem niet in mijn eigen hart aantref. Nou, als zelfs een ongelovig mens dat zegt, al die zonden zijn in de kiem in mijn hart aanwezig en dat wist hij uit ervaring, dan ben je ook wat voorzichtiger om een ander te veroordelen. De Heer Jezus zegt in de bergrede in Matthäus 7 vers 1, oordeelt niet op dat jullie zelf niet geoordeeld worden. Daar is natuurlijk ook weer misbruik van gemaakt, want men gebruikt die tekst dan ook om kerkelijke tucht de kop om te draaien. De nek om te draaien, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als het om kerkelijke tucht gaat, zoals dat heel duidelijk beschreven wordt in 1 Korinthe 5, dan moet je een oordeel vormen over een zaak. In Matthäus 18 wordt dat prachtig beschreven, vers 15 tot 18, hoe je daarbij te werk gaat, met welke zorgvuldigheid, maar er moet onderzoek gedaan worden. En tenslotte moet de gemeente, niet alleen maar de kerkenraad, maar de gemeente komen tot een oordeel. En zo is met heel veel van die bijbelteksten, zeker zulke uitspraken als in de bergrede, dat je ze wel even in hun context moet lezen. Wat is precies de bedoeling? En ik denk dat daarin vooral de bedoeling ook is, oordeel niet, en dat doen we zo makkelijk, over iemands motieven. Let maar op hoe makkelijk je het zegt of hoe makkelijk je het van een ander hoort. Dat zal die wel daar en daar om gedaan hebben. In zekere zin deed ik dat net ook. Ik zei, mensen die het zo fijn vinden om kwaad te spreken over een ander, doen dat omdat ze daarmee zelf misschien zich in de lucht kunnen steken. Dat is in feite ook een oordeel, het was dan wel een vermoeden, maar een oordeel over de diepere motieven van een ander. Maar laat ik maar eerlijk zeggen dat daar ook een stukje zelfkennis in meespreekt. Als je jezelf een beetje kent, dan krijg je ook een beetje door hoe de mens in het algemeen in elkaar zit. En toch wees ontzettend voorzichtig ermee, of beter gezegd, doe het nooit, een ander verkeerde motieven toedichten. Terwijl je kan wel gelijk hebben, maar je weet het niet of het zo is, want je kunt niet in het hart van die ander kijken, en al zou het zo zijn, dan kun je het nog beter niet uitspreken. Nu hebben we bij al die geboden gezien dat ze weliswaar voor 80% negatief klinken. Gij zult niet, slechts 2 begint met gij zult, of eer uw vader en uw moeder, gedenk de Sabbatdag. Maar 8, gij zult niet. Maar dat er in allemaal, als je dieper doorspit, natuurlijk een positieve ondergrond onder zit. En de catechisme zegt daarvan dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd. Hier gaat eerst nog dieper in op de diepere wortel van deze zonde. Van de leugen het algemeen. Nu valt het woord leugen. En daarmee zijn al die vorige dingen samengevat. Kwaadsprekerij is een vorm van leugen. Een vals getuigenis geven voor de rechter is een vorm van leugen. Iemands woorden verdraaien is een vorm van leugen. Iemand verkeerde motieven in de schoenen schuiven is een vorm van leugen. En er wordt een kern aangegeven. En dat is In Johannes 8 vers 44, daar wordt de duivel genoemd de leugenaar van de beginnen. Hij wordt er genoemd de mensenmoordenaar. Dan gaat het over het vorige gebod. Nee, over het zesde gebod. En hij wordt genoemd de leugenaar van de beginnen. Hij is als het ware moord en leugen in eigen persoon. En als je, niet als je eens een keer een moord gedacht hebt, dat is wel zondig, maar dan ben je nog geen kind van de duivel. Maar mensen die zich wentelen in zulke gedachten, en ook in de leugen zich wentelen, die belanden uiteindelijk precies daar waarvan de Heer Jezus in datzelfde hoofdstuk Johannes 8 zegt, jullie zijn kinderen van de duivel. Dat is een van de hardste oordelen die hij in de evangelie uitspreekt. Jullie zijn kinderen van de duivel. Dat zeg je niet zomaar. Dat zeg je zelfs zomaar niet van een ongelovige. Zeker als het iemand is waarvan je weet dat hij serieus met het leven bezig is en probeert een goed mens te zijn. Daarmee kom je geen stap dichter bij de hemel. Maar dat is toch wat anders dan hem zomaar een dienstknecht van Satan te noemen. Maar mensen die, of ze nou gelovig of ongelovig zijn, dat kunnen we vaak helemaal niet beoordelen als ze zo leven. Mensen die leven vanuit de moord en vanuit de leugen en vanuit diefstal en vanuit ontucht, dat zijn uiteindelijk, als dat de houding van hun leven is, kinderen van de duivel. Uiteindelijk zijn er natuurlijk maar twee soorten kinderen. Kinderen van God en kinderen van de duivel. Het is heel frappant. In Openbaring 22, daar lezen we over de hel buiten zijn de honden. Dat heeft waarschijnlijk te maken met seksuele ontucht. En dan volgt er nog een heel rijtje. En daar staat ook bij de leugenaars. Zij die de leugen lief hebben. Dat wordt nog eens speciaal benadrukt. En er staat eigenlijk nooit in zulke gevallen mensen die niet in de Heer Jezus geloofd hebben, die gaan verloren. Het accent ligt er altijd op dat ze boosaardige dingen gedaan hebben. Dus trouwens, dat is zelfs natuurlijk bij de behoudenis zo. Want de vruchten van het geloof zijn de goede werken. Efeziërs 2 vers 10. De goede werken die God van tevoren voorbereid heeft op dat we daarin zouden wandelen. Daarom staan in de Bijbel nooit gelovigen en ongelovigen simpelweg tegenover elkaar, hoewel het daar alles mee te maken heeft, maar rechtvaardigen en goddelozen. Buiten, dat wil zeggen degenen die buiten het bestek van God vallen, buiten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, buiten het koninkrijk Gods, dat zijn, en dan komt er een heel rijtje, en dat zijn de mensen die het overtreden van deze geboden tot de grondslag van hun leven hebben gemaakt. Nou moet je wat dat betreft natuurlijk ook weer nuanceren. De Bijbel vertelt een paar keer over leugentjes om bestwil. En die worden niet veroordeeld. Integendeel, als je het verhaal volgt, dan ben je eigenlijk maar blij dat het zo gegaan is. Rahab doet dat als zij de spionnen, de mannen van Jericho op het verkeerde been zet. De verkeerde richting uitstuurt. Dat is een leugentje uit bestwil. Want wat ze vertelde was puur logisch niet de waarheid. En later in 2 Samuel 17 vind je nog iets dergelijks. Gaat het om die twee knapen, Ahimaas en Jonathan, die berichten moeten overbrengen. En de mannen van Absalom zijn naar hen op zoek. En dan is er ook een vrouw die ze verstopt heeft. En die mannen het bos instuurt. Dat is een leugentje om bestwil. Is dat dan goed of fout? Ja, daar kun je lang over praten. Dat hangt er vanaf wat voor een scherpslijper je bent. Laat ik u nog treffende voorbeeld geven. Dan kunt u bij uzelf dat beoordelen. Stel u een man voor die zich verschrikkelijk zorgen maakt over zijn hart, terwijl hij er eigenlijk helemaal geen reden voor heeft. Maar ja, hij is nou eenmaal een hypochonder, zoals dat heet. En elke keer onderzoekt de dokter hem en er is niks aan de hand. Maar we weten dat zulke verschrikkelijke zorgenmakers, dat iets is wat niet goed is voor je hart. Dus op een gegeven ogenblik onderzoekt de dokter hem weer en die zegt, verdraait zich, nou heeft hij toch werkelijk een hartprobleem. Nou, de scherpslijpers onder u, die zeggen, ja luister dokter, je moet de waarheid vertellen. Dus vertel die man maar, ja, u hebt een hartprobleem. Nou, dan gaat het met die man Holland achteruit, want dat is een vicieuze cirkel. Dat is een leuke vraag voor aankomende dokters. Wat moet je in zo'n geval tegen de patiënt zeggen? Dat noemen we nou niet een leugentje, dat noemen we de therapeutische waarheid. En die is niet altijd hetzelfde als de logische waarheid. Ik heb het niet van mezelf gehoord. Ik las bij een Amerikaanse auteur en die zei, de dokter moet in zo'n geval tegen zo iemand zeggen, u hebt niets om u zorgen over te maken. Dat noem je dan therapeutische waarheid. En iedereen snapt als die man daar de logisch-analytische waarheid aan die patiënt zou vertellen, dat dat nou juist nog erger zou zijn dan een leugen. We zeggen wel eens een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Nou, in dit geval is de waarheid erger dan een hele leugen. En dus waarheid is een begrip dat je niet alleen maar logisch-analytisch kunt benaderen. Van waarheid is dat wat zakelijk klopt met een bepaalde werkelijkheid die beschreven wordt. Zo van het is donker buiten. Waarheid is een veel dieper begrip. Dat zie je in het feit dat in de Statenvertaling heel vaak het woord waarheid staat in het Oude Testament, waarin de NBG of de nieuwere vertalingen altijd staat trouw. En dat woord kan inderdaad beide betekenen. Dat woord emet, daar is ook ons woord amen van afgeleid. Dat betekent ook het is waar. Dat laat zien dat waarheid en trouw, als je die bij elkaar brengt, dat zijn woorden die eigenlijk in ons geval helemaal niet, voor ons gevoel helemaal niet zo dicht bij elkaar liggen. Kijk naar het Engelse truth. Dat betekent waarheid. Maar het is van huis uit verwant met ons woord trouw. Dus God is, als er in Jeremia 10 staat, God is waarheid, dan betekent dat niet, bij God klopt alles met de werkelijkheid. Dan betekent dat God is waarachtig. Hij is door en door transparant. En vooral ook, hij doet wat hij zegt. Hij is trouw aan zijn gegeven woord. Vandaar dat heen en weer zwenken tussen waarheid, waarachtigheid, trouw, dat ligt allemaal bij elkaar. En dat helpt ons ook om de positieve betekenis van dit gebod te vatten. En dat is, wij moeten elkaar dienen met de waarheid. Je zou het kunnen zeggen, dat heb ik bij alle geboden zo gedaan, en zo doe ik dat hier ook. In de positieve zin, dus in de vorm die dit gebod heeft in de wet van Christus, zou je kunnen zeggen, je moet je naaste zo lief hebben dat je hem of haar dient met de waarheid. En dat is niet alleen maar door theologische waarheden te verkondigen. Maar dienen met de waarheid betekent allereerst, net als bij God zelf, dat je een waarachtig mens bent. Een waarachtig mens. Ik weet niet wat voor voorstellingen u erbij hebt als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat dat betekent, dat hij zegt, ik ben de waarheid. Dat betekent toch niet alleen maar, ik ben de belichaming van een optelsom van theologische waarheden. Het betekent toch in de eerste plaats ook, zoals het al in Johannes 1 staat, vol van genade en waarheid. Hij is volmaakt waarachtig. Er is aan hem niets onzuivers te vinden. Er is een moment in Johannes 8 waar men naar hem toe komt en zegt, wie bent u nou toch eigenlijk? En de NBG-vertaling vertaalt dan helaas, wat heb ik nog met jullie te doen? Maar ik denk dat de beste vertaling is, ik ben geheel wat ik jullie zeg. Nou, wie van ons kan dat zeggen? Dat wat wij zeggen een volmaakte weerspiegeling is van wat we zijn. Dat zijn en zeggen volkomen bij elkaar horen. Dat is een waarachtig mens. Ik denk dat toen de Heer Jezus Nathanael naar zich toe zag komen, Johannes 1 aan het eind, dat hij zei, dit is nou werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zag een zuiver, een waarachtig mens. Dat wil niet zeggen een volmaakt mens, dat snapt iedereen. Maar een mens waar je van op aankomt. Een zuiver, waarachtig mens. En u weet ook, bij al deze geboden zijn we geroepen om in feite, dat komt heel veel later in deze vragen aan de orde en antwoorden aan de orde, dan zijn we deze geboden geroepen om uiteindelijk het beeld van God te vertonen. Dat is het beeld van de Heer Jezus Christus. Zuivere, waarachtige mensen te zijn. En daar kom je er niet klaar mee doordat je zegt, nou, ik verdraai nooit iemands woorden, ik hou altijd in mijn mond, ik spreek nooit kwaad. Ik doe deze dingen niet, ik leg nooit vals getuigenis af. Ja, maar de diepste vraag is, ben je een waarachtig mens? Hier staat aan het eind, iemand die de waarheid lief heeft. Dat komt met het volgende gebod ook weer. De waarheid lief heeft. Dat wil zeggen, dus niet alleen maar het gebod doet omdat het moet. Dat past totaal niet bij het houden van de geboden van de Heer. En ik zeg dat expres zo, want de Heer Jezus zegt, zijn mijn geboden. In Johannes 14 en 15. Nee, je moet dat ook nog met vreugde doen. Je moet er, zoals hier staat, de eer en de naam van de naaste naar je vermogen verdedigen en die bevorderen. Nou, dat hebben we eigenlijk bij allemaal gezien, bij die laatste geboden. Het zesde gebod, dat betekent positief, je moet het leven van je naaste beschermen. Het zevende gebod, je moet het huwelijk van je naaste beschermen, of je eigen huwelijk beschermen. Daar moet je zuinig op zijn. Het achtste gebod, je moet de vrijheid van die ander beschermen. Want we hebben gezien, gij zult niet stelen. Ik denk dat dat vooral op mensenroof slaat. Het negende gebod, dat is dus hier, je moet de reputatie van je naaste niet kwaad aandoen. Maar beschermen, in ere houden. En het tiende gebod, je moet het bezit van de ander beschermen, in ere houden. En dat doe je vanuit de liefde voor God, de liefde voor zijn geboden en vandaar ook de liefde voor de medemens. Wees waarachtig. Heel veel van die geboden, dat moet u maar eens nalezen, vind je terug in Efeziërs 4 en 5. Heel veel tegenhangers. Heel veel overeenkomsten met die 10 geboden. Bijvoorbeeld het gebod over het stelen, vonden we dat terug. Als iemand een dief was, laat hij dan nu niet meer stelen. Maar veel eer met datgene wat hij heeft, de ander dienen. Van zijn bezittingen. En zo is het hier ook in Efeziërs 4 vers 25. Ik vertaal het dan maar op mijn eigen manier. Spreekt waarheid met elkaar, dien elkaar met de waarheid. Dien elkaar met de waarheid. Leef vanuit waarheid. Maar dan vooral ook met die betekenis van de waarachtigheid. Nou, daar wil ik het wat het negende gebod betreft bij laten. U ziet, er wordt ook maar één vraag aan gewijd. En de volgende gaat het over het tiende gebod. Hoewel het wel eigenaardig is dat er op het tiende gebod eigenlijk niet zoveel wordt ingegaan. En dat komt een beetje, denk ik, doordat het tiende gebod een soort samenvattend gebod is. Het grijpt eigenlijk terug op al die vorige geboden. Maar dan nu door iets aan de orde te stellen, wat ik wel elke keer bij de behandeling aan de orde gesteld heb, maar wat die geboden zelf nog niet noemden. En dat zijn de diepere motieven waarmee je de dingen doet. En dat komt hier aan de orde. Zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod. Dus je mag niet alleen niet stelen. Je mag zelfs niet eens begeerig kijken naar dat wat van die ander is. En er worden een heleboel dingen opgesomd en die lijst is natuurlijk lang niet volledig. Je mag niet alleen de ander niet doden. Je mag zelfs diens dood niet begeren. Je mag niet alleen niet overspel plegen. Je mag overspelige handelingen zelfs niet begeren. Achter al die geboden, je kunt zo weer teruggaan tot het begin aan toe. Maar ik heb nou een paar voorbeelden genoemd. Dan kun je dat tiende gebod elke keer naast leggen. En dan elke keer zeggen, kijk, je moet niet alleen die dingen niet doen omdat het nou eenmaal niet mag. Terwijl diep in je hart toch die begeerte aanwezig is. Nee, zelfs die begeerte moet je leren als zonde te veroordelen. De minste neiging of gedachte, die moet zelfs niet in ons hart opkomen. Maar we moeten te allen tijden met ons hele hart alle zonde haten en alle gerechtigheid liefhebben. Dit is een hele mooie uitspraak. Je kunt die geboden nooit leren houden zoals God het bedoeld heeft, als je dat wat in die geboden veroordeeld wordt ook niet zelf leert haten. Nogmaals, je kunt je dus theoretisch voorstellen dat iemand die dingen nalaat die verboden worden, terwijl zijn hart eigenlijk met niets anders bezig is dan juist die dingen te begeren. Nou, dan zegt het tiende gebod om dat allemaal af te snijden, dan ben je verkeerd bezig. Je moet zelfs met je hart dat wat verboden wordt leren haten. Anders kun je nooit begrijpen dat de psalmist zegt, hoe lief heb ik uw wet? Hoe kun je een wet lief hebben die constant dat soort dingen van jou vraagt die je eigenlijk graag wil doen? Zo'n wet is een blok aan je been. Je wilt graag 160 rijden, je mag maar 120 rijden. Nou, vooral jonge kerels die nog veel testosteron in hun lijf hebben, voor hen is dat een heel naar gebod. Het is niet een overtreding die zij leren haten. Integendeel, zij leren dat gebod haten. En als je heel veel haast hebt, is ook dat rode stoplicht iets dat je haat. Ik neem maar wat simpele voorbeelden uit de verkeersregels. Maar dit gaat heel diep. Dan zie je ook al hoe dicht die 10 geboden komen bij wat we dan in het Nieuwe Testament zouden noemen de wet van Christus. Waar natuurlijk die innerlijke aspecten veel meer aan de orde komen. Dan is daar ook die geestelijke rijpheid voor aanwezig dat de Heer Jezus dat kan behandelen met zijn discipelen. Als je wil begeren, begeer dan de naaste goed te doen. Begeer dan te streven naar alles wat tot welzijn is voor die ander. De wet zegt, je mag het leven niet nemen. Nu zegt het gebod, je moet dat zelfs niet begeren. Je mag iemands vrijheid niet nemen. Je moet dat zelfs niet begeren. Heel vaak speelt de geldzucht daar natuurlijk ook nog een rol bij. Want als ik iemands leven neem als huurmoordenaar, dan kan ik daar ontzettend veel geld mee verdienen. Als ik iemands vrijheid neem om als slaaf te verkopen, kan ik daar ontzettend veel geld mee verdienen. En wat het 7e gebod betreft, er gaan miljoenen om in de vrouwenhandel, in de prostitutie. Het is heel frappant dat de geldzucht genoemd wordt. Ik heb daar vorige keer over gehad. Een of misschien wel de wortel van alle kwaad. Want bij heel veel van die dingen speelt het geld een grote rol. God kijkt in het hart. Wij leren op de zondagsschool. De ogen des Heren gaan door de kleren. Ik weet niet of jullie ook op zo'n zondagsschool hebben gezeten. Maar dat betekende, zei de juffrouw, dat God dwars door ons heen kijkt tot in het hart. Dat kunnen aardse rechters niet. Motieven spelen maar een beperkte rol. Ik zal u een paar voorbeelden geven waar het wel gebeurt. Bijvoorbeeld het verschil tussen moord en doodslag. Moord met voorbedachte raden, daarin zit opgesloten. We hebben het ook vorige keer over gehad. Dat je het ook inderdaad wilde. Dat je het dus opzettelijk deed. Dat het niet een ongeluk was of je deed het in je woede. En bijvoorbeeld ook samenzwering. Als je dus van plan bent de regering omver te werpen en dat wordt ontdekt, dan wordt dat ook bestraft. Maar in het algemeen is de wetgever daar heel voorzichtig mee, om de simpele reden dat hij nu eenmaal niet in onze harten kan kijken. Hij kan op grond van zijn mensenkennis wel een idee proberen zich te vormen, of nou Willem Holleder gelijk heeft of zijn zus die dat mooie boek geschreven heeft. Maar dat blijft natte vingerwerk. Dat blijft iets, dat valt ook eigenlijk buiten zijn beoordeling. Je zal hem nooit in zijn uiteindelijke vonnis horen lezen. Nou, ik heb die man eens bekeken, maar ik vertrouw hem voor geen cent. Dat soort oordelen spelen geen rol. Hij moet afgaan op keiharde feiten. Op misdaden die gepleegd zijn. Dat wil niet zeggen dat die andere zaken geen rol spelen, maar ze geven niet de doorslag. Alleen God kan de harten beoordelen. En hij kijkt daarnaar niet alleen maar of wij ons uitwendig keurig houden aan de geboden. Eigenlijk is dat een vorm van wetticisme. Als je de wetten houdt omdat het moet, terwijl je hart eigenlijk het andersom zou willen. En een vorm van fariseïsme wordt dat nog erger. Als je de wetten houdt om daarmee geëerd en geprezen te worden door de mensen, terwijl je hart ver vandaan is. Zoals de Heer Jezus keihard zegt, wit gepleisterde graven, maar van binnen vol dorre doodsbenen. Want hij kende de harten van de mens. De wet helpt ons om die dingen aan het licht te brengen. Als Paulus dat van zichzelf beschrijft, dan zegt hij, ik nu leefde voorheen zonder wet. Nou, Paulus heeft zelf nooit letterlijk voor zonder wet geleefd, uiteraard. Maar hij beschrijft daar het geval van iemand die voor het vaderland wegleeft en dan geconfronteerd wordt met de geboden van de Heere God. En die geboden, die verbieden hem iets waarvan hij op dat moment gewaar wordt dat dat eigenlijk is wat hij graag wil. Hij zegt, ik zou die begeerte niet gekend hebben als de wet niet gezegd had, gij zult niet begeren. Dat is nogal zwart-wit, want mensen weten toch wel dat ze soms begeerte hebben die eigenlijk niet deugen. Maar hij zegt, die wet liet mij in de spiegel kijken. Denk maar weer helemaal terug aan het begin van de catechismus, waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods. Die kijkt in die wet en die zegt, gij zult niet en je realiseert je, maar dat is precies wat ik wil. Niet alleen maar wat ik gedaan heb, dat is al erg genoeg, maar wat ik in feite wil. Dat is al erg genoeg. Is al genoeg om je te veroordelen. Vandaar dat je moet leren in je hart de zonde te haten. Nou, en dan zie je in Romeinen 7 dat daar iemand beschreven wordt die een ontwaakt zondebesef heeft. Je kunt wel zeggen dat hij zelfs een nieuwe natuur heeft ontvangen, want hij zegt, ik ben er niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. Maar hij heeft geen kracht om te leven naar die geboden. Je zou bijna kunnen zeggen, hij heeft geleerd om die zonde te haten. Hij zegt, ik verlang ernaar om die wet Gods te doen. Maar hij kan niet. Het nieuwe leven heeft een nieuwe wil. Maar dat is wat anders dan kracht. Je kunt nog zo graag willen, maar als je niet kunt, dan helpt het niet. En dat is precies wat hier gebeurt. En dat is het grote verschil met Romeinen 8, waar het bijna elk vers gaat over de Heilige Geest. Romeinen 7 beschrijft ons een denkbeeldige situatie van iemand die wedergeboren is, die graag het goede wil doen, dat komt van God, ook heb je niet van jezelf. Dat is het werk van de Heilige Geest in de ziel. Maar de Heilige Geest kan nog niet in zo iemand tot ontplooiing komen. Heel vaak is dat omdat zo iemand een gebrekkig evangelie heeft gehoord. En dan kan die Heilige Geest niet zijn kracht bewijzen in zo'n leven. En dan komt hij tenslotte tot die uitroep. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, dan zie je wel dat Paulus zelf helemaal niet in die situatie was, want hij weet onmiddellijk het antwoord. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En dan gaat hij meteen verder in hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Niet heeft mij vrijgemaakt van de zonde in de zin van, ik zal nooit meer zondigen. Hoewel het letterlijk zo staat in Romeinen 16, hè, twee keer. Vrijgemaakt van de zonde. Maar dat betekent het, vrijgemaakt van de macht van de zonde. De zonde zal over mij niet langer heersen. Ik ben niet meer onder de knoet van de zonde. Ik kan nog zondigen en ik doe het helaas nog, maar ik hoef niet. Want de zonde heeft geen zeggenschap meer over mij. En dat is de vrolijkheid van Romeinen 8. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Terwijl heel veel mensen die in Romeinen 7 blijven steken, meer het gevoel hebben, in hen zijn wij meer dan, of ondanks hem zijn wij meer dan verliezers. Wij gaan voort van zwakheid tot zwakheid. Oké, op dit punt aangekomen, zegt de catechismus. Ja, dat is allemaal wel mooi en aardig. Maar hoe ziet het er nou echt bij ons uit? Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee. En dan staat er een zinnetje dat ik wel erg ontmoedigend vind, eerlijk gezegd hoor. Ook de allerheiligsten hebben, zolang zij in dit leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Stel je voor dat ik de 100 meter in 8 seconden zou willen lopen. En ik hoor dat zelfs de allersnelste lopers het niet onder de 10 seconden kunnen. Dan denk ik, nou, daar begin ik dus al helemaal niet aan. Als de allerheiligsten. Nou, we hebben allemaal wel een voorstel. Sint Nicolaas was zeker zo'n heilige. Om even bij jou aan te sluiten. Sint Maarten. En nog een heleboel andere sinten die niet voor niets sint heten. Heilige mensen waren. Die kun je tot voorbeeld stellen. Als nou die alleen maar een begin en beginsel betekent niet, zoals een hervormde dominee mij pas probeerde te wijs te maken, principe. Dat woord beginsel dat er vroeger stond, zou dat mijn kinderen suggereren. Maar de PKN heeft heel terecht daar begin van gemaakt, want dat betekent het. Een beginnetje. We zijn allemaal nog maar beginners. Nou, als je het zo zegt, dan klopt het wel hoor. We zijn nog maar beginners. En toch denk ik dan weer, ja. Het is zo moeilijk hier in de balans te bewaren. Want in 1 Johannes 2 zie ik dat er baby's zijn, jongelingen en vaders. Is het dan niet te gemakkelijk om te zeggen, ja, we zijn allemaal maar baby's in het geloof? Dat wil ik niet accepteren. Ik geloof dat er jongelingen in het geloof zijn. Die hebben al heel wat geleerd. Die hebben de geestelijke strijd al meegemaakt. Die hebben de kogels om hun oren horen fluiten en een kruiddamp opgesnoven. Ja, ze hebben nog het probleem van de wereld, maar daarvoor zijn ook nog geen vaders. Maar je hebt tenslotte ook nog maar vaders in Christus, die hebben de kortste cv van allemaal. Daar staat alleen maar dat ze Jezus kennen. Jezus is alles voor hen, hun voor en hun na. Het is Jezus voor en Jezus na. Die zijn er toch? En dat zijn de allerheiligsten. Die hebben het toch een beetje verder gebracht. Maar toch, met een ernstig voornemen, niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. En dan zou ik zeggen, ja, maar juist dat ernstige voornemen is niet genoeg. Want dan inderdaad, zelfs met het ernstigste voornemen, dan blijft dat altijd toch maar een beginnertje. En dan kom je ook nooit verder. Hier had nou echt bij moeten staan dat dat alleen maar kan door het gebed, door het woord en vooral door de Heilige Geest. Als je nou heel nuchter begint met vast te stellen dat je dat ook niet van jezelf kunt, nou, dan ben je al heel eind. Want dan gaat er ruimte komen voor een ander in je leven die in je leven is binnengekomen. Het gebed, het woord en de Heilige Geest. Je moet beginnen te leven niet door je best te doen. Niet door je best te doen. Ik heb een gereformeerde psychiater gekend, misschien heb ik het wel eens verteld. Die verbood zijn kinderen om hun best te doen. Hij wilde dat ze een mooi en fijn leven zouden hebben en geen uitslovers zouden worden. Daar zal hij wel diepe psychiatrische overwegingen bij gehad hebben. Maar ik heb het nooit vergeten, hij vertelde het mezelf. En ik dacht, ja, zo is het geestelijk leven ook. Er is een soort ontspannenheid in Romeinen 8. Je ziet toch in Romeinen 8 niet iemand die vreselijk zijn best aan het doen is? Zijn best, tuurlijk, je moet je best doen. Ik bedoel, zelfs Usain Bolt, die loopt die 100 meter in 10 seconden niet doordat hij zijn best niet gedaan heeft. Die heeft er jaren en jaren en jaren voor getraind, daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk is het een ander die dat in ons doet. En eigenlijk komt dat in die volgende vraag dan ook best aan de orde. Laat ik ook nog hierbij wijzen, voordat ik verder ga, op iets wat regelmatig zijn tegengekomen. En wat af en toe ook heel duidelijk in de tekst staat. En af en toe denk ik, hier had het ook weer moeten staan eigenlijk. En dat is het verschil tussen staat en stand. Nou, evangelisch onder ons, die weten natuurlijk niet wat dat betekent. Dat is nou een echte gereformeerde uitdrukking. Je staat, dat is je positie in Christus. En je stand, dat is je praktische toestand. Dat is je praktijk. Dat is wat je daar praktisch van maakt. En ik denk dat het probleem van heel velen is, heel veel toegewijde christenen, dat ze te weinig beseffen wat hun staat is. Zelfs de allerheiligste, maar laat ik nog heel uitdagend beginnen met te zeggen, wij zijn allemaal allerheiligst. Sint Nicolaas en Sint Maarten, die zijn pas lang na hun dood tot heiligen uitgeroepen. Maar dat kon alleen maar doordat ze op aarde ook al heilig waren, hoor. Paulus schrijft aan de Corinthiërs, terwijl dat toch echt mensen waren waar een hoop op aan te merken viel. Heel veel. Hij zegt in 1 Korinthe 6 vers 11, maar jullie zijn afgewassen. Maar jullie zijn geheiligd. Maar jullie zijn rechtvaardig. En dikwijls in de aanhef van de brieven lees je dat de gelovigen worden aangesproken als heiligen of heilige broeders en rechtvaardig. Als je niet begint met te zien dat je in Christus een heilige bent, dan verzeker ik je dat het ook praktisch met die heiligmaking nooit wat wordt. We hebben dat wel eerder gezien, maar het is niet erg om dat nog hier ook weer aan de orde te stellen. In Christus zijn wij allerheiligste. Dus het is niet dat je ontzettend je best moet doen om iets te worden wat je nog niet bent. Maar dit is, wees wat je bent. Je bent het al. En door de kracht van de Heilige Geest moet het ook praktisch in je leven werkelijk worden. Ik zal zeggen, nou ja, wat maakt dat nou voor verschil? Ik denk dat het alleen al psychologisch een enorm verschil maakt. Je bent heilig, je bent geheiligd. En dan inderdaad lezen wij vele malen in de brieven van Paulus, maar ook in 1 Petrus 1, waar God zelf zegt, wees heilig, want ik ben heilig, een oproep. Dan is het de oproep om heilig te zijn. Jaag naar de heiligmaking, zegt Hebreeën 12, zonder welke niemand de Heer zal zien. Dan zeg ik, dat is toch net een andere taal dan, nou ja, zelfs de allerheiligste, hebben we toch maar een begin van gehoorzaamheid, dat werkt ontmoedigend, tenminste bij mij. Maar als iemand zegt, jaag naar heiligheid, en je zult het nooit helemaal bereiken, maar je zult er wel steeds dichterbij komen. Dat is net als wanneer er een licht is aan de overkant van de zee, van de rivier. En ik weet, die rivier staat tussen dat licht en mij in, maar hoe dichter ik erbij kom, des te helderder schijnt dat licht over mijn eigen pad. Dat is het jagen waar Paulus het over heeft in Filippenzen 3. Ik zal het nooit bereiken, zegt hij. Ik ben niet volmaakt en ik word het op aarde ook niet, maar ik jaag ernaar. Ik laat me niet ontmoedigen door het feit dat het toch maar een beginseltje is. Ik jaag ernaar. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat ik weet dat er enorme krachtbronnen zijn bij God om dat praktisch waar te maken. Nou, ik zei u al, in vraag 115 komt dat toch wat duidelijker naar voren. Waarom laat God ons die 10 geboden zo streng prediken wanneer toch niemand zich er in dit leven aan kan houden? Ja, dat was de vraag die bij ons ook opkwam. Als het zo gesteld is, ja, zoals de discipelen zeiden in Matthäus 19, als het zo gesteld is met een man, dan kan hij beter maar helemaal niet trouwen. Dat is hetzelfde gevoel ook. Als het zo moeilijk is, eigenlijk onmogelijk is om die wetten te houden, waarom geeft God ze dan? En dan staat er dit. Allereerst opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Nou, dat is een goed woord voor de evangelische. En trouwens ook voor de bevindelijk gereformeerden. Dat krijgen allemaal ervan langs vanavond. Waarom? Wat bedoel ik daarmee? In de eerste plaats, evangelische, en dat geldt ook wel voor bepaalde soorten van gereformeerden, dat die kunnen ook te gemakkelijk zeggen, die heeft al mijn zonde weggedaan. En nu is het vrolijk en blij christenleven, nou dat gun ik u ook van harte. Maar er is een treffend woord in Ezechiël 36. Dat stenen hart wordt uit je binnenste genomen, dan komt een vlezen hart voor in de plaats, dat doet het Heilige Geest. En dan staat er ook vervolgens dat de Heilige Geest in je komt wonen. En dan staat er een paar versen verder en je zult leren walgen van je zonde. Dat is een heilzaam werk. Hoe ouder je wordt, des te meer zou je moeten walgen van die zondigheid die zelfs een ongelovige Goethe bij zichzelf aantrof en die gelovigen nog veel sterker bij zichzelf zouden moeten kunnen aantreffen. Maar ik zeg dat ook tegen bevindelijk gereformeerden die daarvan een eis maken dat je eerst heel erg moet leren walgen van je zonde voordat je überhaupt mag durven zeggen dat er ook nog een beetje genade voor jou is. Nee, het leren walgen van je zonde is een vrucht van de Heilige Geest in het leven van de mens. En dus zal die Heilige Geest er eerst moeten zijn. Dus de volgorde is wat dat betreft precies andersom. Je mag komen zoals je bent. Just as I am. Zo luidt het bekende lied en zo luidt ook de biografie van Billy Graham. Je mag komen zoals je bent, alleen je mag niet blijven zoals je bent. Dat staat erbij. Je mag niet blijven zoals je bent. Je moet gaan veranderen. En een van de dingen waarin je verandert, dat is dat je steeds meer op het beeld van Christus gaat lijken. Maar als je leert het kwade te haten, zoals we in de vorige vragen lazen, dan leer je het ook in jezelf te haten. Dat kan toch niet anders? Een oude vriend van mij, daar heb ik pas een lezing van beluisterd op het internet. En toen zei hij iets wat ik ook wel eens in een preek gezegd heb. Er is niemand op wie ik zoveel, van wie ik zoveel kwaad weet te vertellen in de hele wereld. En toen noemde hij zijn eigen naam. En zoals bij mij ook. En zoals bij u ook. Als je je eigen hart kent, is er niemand van wie je zoveel kwaad zou kunnen vertellen. Dat wil zeggen, al dat kwaad dat op de bodem van je hart schuil gaat, als jij zelf. En als je het kwade haat, zegt het vorige bod, dan haat je het toch allereerst in jezelf. Maar nogmaals, dat walgen van je zonde is een vrucht van de wedergeboorte en van de doorwerking van de Heilige Geest. In Ezechiël 36 staat eerst dat de Heilige Geest in je leven komt wonen, in je hart komt wonen. Dan ben je dus een mens die verzekerd is van het geloven van het heil. Dan ben je, zoals het staat in Efeziërs 1 vers 13, heb je het geloof in het evangelie van de behoudenis en dat geloof wordt verzegeld met de Heilige Geest. En dan pas komt dat walgen. En niet andersom. En dan des te meer verlangen naar de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus zoeken. Nou, dat snap ik nou even niet. Nou lijkt het net eens alsof de catechismus, dat kan ook best zo zijn, het dan weer heeft over wat in sommige kringen heet de bekommerden. De mensen die nog lang niet zijn, maar waar de Heilige Geest wel aan bezig is. Dat is niet zo handig, want de catechismus begon met te vertellen wat is uw enige troost in leven en in sterven. En als je dat werkelijk met je hart kan zeggen, dan weet je ook dat je zonden vergeven zijn om Christus wil. Want dat betuigt het woord van God. Als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid, 1 Johannes 1 vers 9. Dan verlang je niet naar een vergeving, dat zou zelfs, nou, ik zeg het een beetje grof, een klap in het gezicht van God zijn. Als hij tegen jou zegt, ik heb je de zonde vergeven, dat belooft hij in zijn woord. En je zegt, ja, maar ik verlang er nog steeds naar. Ik weet het nog steeds niet zeker. Dan maak je hem tot iemand die niet de waarheid spreekt. En zo is ook met dat, die gerechtigheid in Christus zoeken, dat is nou weer niet helder onderscheiden wat staat en stand is. In Christus ben je gerechtvaardigd. En dat kan je niet vaak genoeg herhalen. Je kunt niet zeggen van, nou dat weten die lezers wel. Dat weten ze niet, blijkbaar. Je kunt het niet vaak genoeg herhalen. En dan pas vertel je, en nou moet je ook, als je een rechtvaardige bent, leren leven als een rechtvaardig. Maar je bent het al. Wees wat je bent, net als bij die heiligheid van net. Vervolgens, opdat we ons zonder ophouden, beijveren God en de Heilige Geest. Om de genade van de Heilige Geest bidden dat we hoe langer meer naar het beeld van God vernield worden. Dat is nou weer een prachtig hoogtepunt. Dat zou eigenlijk nog veel verder uitgewerkt moeten worden. Want de mens is geschapen naar het beeld van God en dat beeld is bezoedeld door de zondeval. Maar toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, was hij de enige mens uit de hele wereldgeschiedenis in wie dat beeld van God volmaakt zichtbaar was. Tweemaal lezen we het in de 2 Korinthe en in de Kolossenbrief dat hij het beeld van God was. Hij was de volmaakte afspiegeling van God. Van binnen en van buiten. Daarom zei hij, weet je nog wel, wie bent u? Ik ben precies wat ik zeg. Dus voor ons betekent hervormd worden naar het beeld van God hetzelfde als vernieuwd worden naar het beeld van Christus. 2 Korinthe 3 vers 17, wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van Christus aanschouwen worden naar datzelfde beeld veranderd, getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is iets wat in de Oosterse theologie heel sterk uitgewerkt is in het begrip van de theosis. Wij Westerlingen, katholieken en protestanten kunnen heel wat leren van de Oosterlingen. Zij hebben dingen die wij kwijtgeraakt zijn. En die theosis die houdt precies dit in. Het grote doel van God is dat jij vervuld wordt met de Heilige Geest en als gevolg daarvan gaat het beeld in Christus in jou weer zichtbaar worden. Men zegt wel eens een keer, de westerse theologie begint in Genesis 3. Zo begint ook een standaard evangelieprediking, je bent een zondaar. Katholieke protestanten lijken daarin veel meer op elkaar dan ze vaak denken. Je begint bij Genesis 3, je bent een zondaar, maar gelukkig er is iemand gekomen voor alle die in hem geloven, die hun zonde wil wegnemen. In de Oosterse theologie begint men bij Genesis 1. Je bent naar het beeld van God geschapen en het hele plan van God is dat dat beeld bij jou zichtbaar wordt, daar waar het beschadigd is. Dat is beschadigd door de zonde en dat gebeurt door het werk van de Heilige Geest. Daarom speelde de Heilige Geest in de Oosterse theologie altijd een veel grotere rol dan in de Westerse theologie. Dat zijn we pas sinds 100 jaar aan het inhalen, maar dat is een ontzettend belangrijke zaak. Het beeld van God wordt in ons vernieuwd. Dat is een proces. Tot wij na dit leven de volkomenheid bereiken die ons in het vooruitzicht is gesteld. Ja, dat is waar. Maar dan moet je er wel bij vertellen dat in het Nieuwe Testament dat woord volkomen of volmaakt, teleios in het Grieks, 3 betekenissen heeft. Zoals de baby in het geloof. Daarvan zegt Hebreeën 10 vers 1, hij is dan volmaakt geweten. Hij kan nog niks, hij weet nog niks, hij moet nog helemaal gaan groeien. Hij heeft een volmaakt geweten. Dat is zo ontzettend belangrijk om je staat in Christus te begrijpen. In de praktijk kan hij nog zonde doen. En dat doet hij zeker als hij nog een baby is. Maar in Christus is zijn geweten volkomen schoongewassen. Maar de tweede betekenis van volmaakt heb je in hetzelfde Filippenzen 3. Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Als je, je moet thuis maar vers 12 en vers 15 vergelijken. Paulus zegt niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. En dan zegt hij even verder, maar voor zover wij al volmaakt zijn, moeten we in hetzelfde spoor verder gaan. Daar betekent volmaakt geestelijk volwassen. Dat betekent dat ook in Hebreeën 5, de geestelijk volwassenen hebben hun leren onderscheiden, hebben hun zinnen geoefend om te leren onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus dat is de tweede volmaaktheid. Dat is een volmaaktheid hier op aarde van die vaders in Christus waar ik het over had uit 1 Johannes 2. Dat wil niet zeggen dat ze nooit meer zondigen of dat ze niet meer kunnen zondigen. Maar het betekent wel dat Christus de inhoud van hun leven is. De zonde is de uitzondering geworden en Christus is de regel geworden. En de derde volmaaktheid, dat is waar het hier over gaat. Dat weet iedereen. Als we straks bij de Heer zijn, hebben we dat zondige vlees niet meer bij ons. En dan kunnen we ook niet meer zondigen. En dat kunnen we nu nog wel. Dan kunnen we niet meer zondigen. Dat is de volmaaktheid waar het hier over gaat. Maar om onze staat, ik zeg het voor de laatste keer, goed te begrijpen, is het ontzettend belangrijk dat we ook die andere vormen van volmaaktheid kennen. Het zijn er 3. Volmaakt geweten, geestelijke volwassenheid en de volmaaktheid die we pas bereiken in het hiernamaals. Als we van de zondige natuur verlost zijn.